mogen jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. In deze dienst zullen de diakenen Baens en Van Wijnen en ouderling kerkrentmeester Van Verseveld herbevestigd worden in het ambt. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, zondag 21 januari. 'S morgens om 9:30 dominee R.W. de Koeier uit Bilthoven. 's Avonds om 6:30 dominee Van der Wind. Voorbeden, zieken. De heer G. van Wijk, Delwijnsestraat 22 in Kerkwijk, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Versluis, kanselaar, Vijkenzaker 18 in Gamer, is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een knieoperatie. De heer T.G. van Ooyen, Klaproostraat 29 Nederhemert, krijgt morgen een volgende chemokuur. Mededeling. Na afloop van deze dienst is er onder de toren gelegenheid de herbevestigde broeders een hand te geven. Collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor ProRegen. Voorzang. Psalm 98 vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere, die een grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We zingen deze verzen ritmisch. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, gemeente van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. We zingen van Psalm 65, het eerste vers. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 65, het tweede vers. Dezezelfde psalm, het tweede vers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus werd gevraagd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij: U zult de Heere, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote machtige God, Vader van alle barmhartigheid, we danken u dat we op deze morgen zo bij elkaar kunnen zijn. Dank u dat u ons hebt doen naderen. Dat we hier mogen zijn in de kerk of thuis kunnen luisteren naar de dienst. Opdat we u eren. Opdat we uw woord horen. Ja, Heere, dat u zelf tot ons spreken wil. Uw trouw is groot, uw geduld is een wonder van genade en liefde. Zo mogen we ook vanmorgen bijeen zijn en u in het gebed aanroepen, u danken en daarin ook uw gunst zoeken. En zo willen we van u vragen. Wilt u ook vanmorgen die genade naar ons omzien? Wees ook vanmorgen in ons midden met uw Heilige Geest. Daartoe brengt u toch ook ons bijeen aan het begin van een nieuwe week. Dat we samen zijn als uw gemeente. Dat u tot ons spreken zult. Dat u met uw woord ons leiden wilt. Dat wij door het geloof ook mogen zien wie Jezus Christus, de Heiland, de Borg, is, ook voor ons. En Heere, verlicht aan ons verstand en open ons hart. Geef dat we uw woorden met geloof ook ontvangen. Dat het kracht doet in ons hart. Roep ons tot dat nieuwe leven. Met dat krachtige en levende woord van u. En leid ons daarin. Zodat we u zullen dienen en lief hebben. Zodat we ook mogen leven in die hoop. In die verwachting. Dat u komt. Dat Christus een plaats bereidt in het Vaderhuis. Ja, dat u alles nieuw zult maken. Wees zo vanmorgen in onze nabijheid met uw woord en met uw Heilige Geest. Help ons in luisteren en spreken. Geef dat we samen zijn tot uw eer. Als we de schriften openen en ook wanneer deze morgen een aantal broeders wordt bevestigd in het ambt, opnieuw voor een nieuwe termijn, om in de kerkraad hun plaats in te nemen, om de ambtelijke werkzaamheden te doen in de gemeente. Heren, schenk ook daarover uw zegen. Wees deze broeders nabij, ook in deze dienst. En mogen zij door u bekrachtigd worden, door u geleid. En heren, dat ze door de kracht van uw Heilige Geest zo zullen dienen in trouw en gehoorzaamheid aan uw woord en tot opbouw van uw gemeente. Zegen ons allen daarin, zo samen als kerkraad. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Laat overal dat evangelie zo uitgaan dat zondaren worden getrokken tot uw licht en u daarin de eer krijgt. Heere, gedenk ons in alle vragen die we met ons mee kunnen dragen. Als er zorg en verdriet is, wilt u daarin ook met uw troost, uw hulp geven. Wanneer we zoeken naar bepaalde wegen, als we voor beslissingen staan, als we zoeken hoe we u zullen dienen, Heere, geef ook daarin uw leiding en mogen we zo in het vertrouwen op u, in gehoorzaamheid aan uw woord, ieder onze weg gaan. We vragen u al deze dingen. En we pleiten daarbij op uw woord. Heere, u bent zelf die God die uw gemeente samenroept. Ja, die uit alle volken uw kerk bijeenbrengt. Die ook hier van generatie op generatie uw gemeente opbouwt en voorgaat met uw woord. En Heer, betoon daarin uw trouw. Mogen zo u verwachten en uw zegen om Christus wil. Amen. We openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Evangelie naar Matteüs. En lees in hoofdstuk 8, de versen 14 tot en met 27. Lezen vanmorgen in de Bijbel, in het Nieuw Testament, uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 8... Matteüs 8, de versen 14 tot en met 27. En daar luidt het woord van God als volgt. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezing uit het woord van God. De kerntekst voor de preek is vers 23, Matteüs 8, vers 23. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En we zullen bij deze tekst stilstaan, ook gezien in het verband met wat Christus daarvoor zegt over het volgen en ook wat erna gebeurt in het schip. Dus de tekst is Matteüs 8, vers 23 en we staan stil bij drie punten. Ten eerste, zij volgen Jezus. Ten tweede, ze verlaten het vasteland. En ten derde, ze worden geoefend. Dus drie punten, ze volgen Jezus, ze verlaten het vasteland en ze worden geoefend. Wij gaan zingen van Psalm 93, de versen 2, 3 en 4. En uw gaven worden ingezameld in de collecte die zijn aangekondigd. En wij gaan dan zingen van Psalm 93, vers 2, 3 en 4. Gemeente, waren de mensen allemaal maar zo volgzaam, zoals we dat lezen in onze tekst, toen Jezus aan boord van het schip was gegaan, volgden zijn discipelen hem. Ze gingen mee, gewoon achter hem aan. Toen hij in vers 18 de opdracht had gegeven om naar de overkant te varen, kwam er meteen al iemand naar hem toe. Die zei: meester, ik zal u volgen. Waar u ook heen gaat. Zoveel bereidwilligheid. Ze weten helemaal niet waar de reis heen gaat. Ja, naar de overkant. Maar dan? En waar nog verder heen? Wat is de Heer eigenlijk van plan? Waar kom je met hem uiteindelijk terecht? Dat is niet duidelijk. En hoe lang zullen ze wegblijven? Daar doet de Heer vooraf geen uitspraak over. En als je eenmaal aan boord bent, dan zit je in het schip. Je kunt er niet halverwege uit. Ga je mee? Of toch maar niet? Jezus zegt dat ze naar de overkant moeten gaan. En dat is echt een ander gebied dan Galilea. Dat is het land van de Gergesenen. Of het land van de Gadareen. Het is de regio van de Decapolis. De 10 steden. En daar kwamen vrome Joden niet graag. Daar voelden zij zich niet op hun gemak. Je had daar een behoorlijke heidense invloed in die streek. En zodra Christus daar voet aan wal zet, komen twee mensen hem tegemoet die door de duivel bezeten zijn. En bovendien loopt daar een grote kudde varkens, onreine dieren. En als Christus dat land begint te reinigen, zowel van de demonen als van die varkens, dan smeken de mensen daar of hij wil vertrekken. Ziet u? Daar aan de overkant zitten ze helemaal niet op de Heere Jezus te wachten. U kent dat wel, van die adressen. Ook in onze dorpen. Wanneer je met Jezus komt, nee, geen interesse. De deur gaat dicht. Aan die overkant, in Decapolis, daar zitten ze er niet op te wachten. En wil de Heere daar naartoe en moeten zij dan mee, zijn discipelen? Ze doen het. Dat is wel bijzonder. Zeker naar de uitspraken die ze net daarvoor hebben gehoord. Die man die zo spontaan aangaf dat hij Jezus wilde volgen, die werd gewaarschuwd dat het geen kalme reis wordt. Want voor Christus is er geen plek om tot rust te komen. Is er geen comfortabel nestje zoals een vogel dat heeft. En dan die andere uitspraak. Christus die vraagt werkelijk alles. Die ene man die mag nog niet eens zijn vader gaan begraven. Hij moet nu met de Heere mee. En daar moet alles voor wijken. Wat doe je dan? Ga je mee? Of niet? Zijn discipelen volgden hem. Er is genoeg tegen in te brengen, maar ze doen het. Waarom? Hoe komen ze zo volgzaam? De gemeente, dat komt door hem. Dat komt door Christus die het bevel heeft gegeven in vers 18. Het komt door Christus die zegt in vers 22, volg mij, hij roept. En hij is het, de Heere, die roept en ze horen zijn stem. En ze volgen. In feite is dat zo ook met deze broeders. Die vandaag opnieuw worden bevestigd in het ambt. Waarom doen ze dat? Er is genoeg tegen in te brengen. Maar de Heere roept. U bent wettig geroepen tot deze heilige dienst. Wettig, dat is volgens de regels van de kerk. Geroepen door Gods gemeente. En dat betekent ook door God zelf. Houd dat ook steeds in gedachten. Waarom zou u op pad gaan? Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid als ambtsdrager? Dat komt door hem, door de Heere van de kerk, die u roept. En hij roept niet iedereen tot zo'n bijzonder ambt. Maar gemeente, u wordt wel allemaal geroepen om hem te volgen. Velen van ons zijn geroepen in de doop. En de Heere die roept u en jullie ook allen in de prediking. Daar klinkt het bevel van geloof. Bevel van bekering. En daarin roept Christus dat we op hem vertrouwen. Daarin roept Christus dat we zijn geboden bewaren. En als je dat ook echt doet. Waarom? Hoe komt het dat je Christus gaat gehoorzamen? Zeg het maar. Dat is om wie hij is. Je weet, Jezus Christus is de waarheid. Je gelooft. Hij is de Zoon van God. Je werd getrokken door zijn liefde. Wat is dat toch, dat iemand Christus gevolgen? Wie kan dat verklaren? Ons hart is van zichzelf helemaal niet zo volgzaam. We brengen er van alles tegenin. Van nature willen wij echt niet mee. Ja, er moet wel iets gebeuren. In ons binnenste. Anders gaan wij niet mee. Niet van harte. Of anders haken we toch weer af. Er is een hartsverandering voor nodig. Waarom zou je Christus willen volgen? Dat komt door hem. Hij vangt je aandacht. Je bent een zondaar. Maar bij Jezus is vergeving. Je hebt schuld voor God. Maar Jezus, die neemt dat weg. Je voelt je verloren, maar Jezus, hij zoekt je op. En Jezus Christus, die krijgt steeds meer glans voor u. Wat u van hem hoort, wat u in hem gaat zien, dat vervult uw hart. Dat gaat u voortreffelijk smaken. Jezus Christus. Hij krijgt glans voor u. Hij is werkelijk de zaligmaker die u nodig hebt. Hem kunt u niet missen. Hem wilt u niet missen. En we kunnen het allemaal wellicht niet zo direct verklaren van je eigen hart. Maar Christus. Hij krijgt echt uw hart. Dat is bekering. En zo krijgt hij ook gezag. We willen naar hem luisteren. De Heilige Geest die maakt ons gewillig en hij maakt ons bereid om naar al zijn geboden te leven. En wanneer hij nu beveelt om naar de overkant te varen, dan gaan we met hem aan boord en dan volgen we hem. Tenminste. Ja, soms geeft dat wel strijd. Het kan soms ook stijgeren van binnen. Of onnadenkend dwalen we toch af. Maar de Heere die laat zijn kinderen niet los. En hij zal ze onderwijzen in zijn weg. Het kan wel eens een tijdje duren. Ook zij kunnen soms ver heen zijn. En toch zullen ze weer vragen naar zijn wegen. Wanneer we in de kerk belijdenis doen van het geloof, dan geven we ook ons ja-woord op de vraag of wij onze heiland willen volgen. Of we die roeping aanvaarden om onze heiland te volgen in leven en in sterven. En om met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En wie belijdenis heeft gedaan, die heeft daarmee ingestemd. Dan ging u aan boord, zou je kunnen zeggen. In het schip van Christus. En u beloofde trouw te zijn. Trouw onder de bediening van het woord. Trouw mee te werken aan de opbouw van de gemeente. En wie de Heer Jezus wil volgen, die is ook geroepen om met de hem of haar geschonken gaven mee te werken aan de opbouw van de gemeente. En sommigen mogen dat in het ambt doen, als diaken, als ouderling kerkenmeester. Anderen hebben een andere plek. En dan kunnen we denken, wie ben ik om die plaats in te nemen? Ben ik daarvoor geschikt? Is mijn leven er wel naar? En soms zijn er van die lastige kwesties waar ik geen raad mee weet. Kijk, zijn discipelen die volgen hem. Waarom? Omdat de Heere roept. Zo is het begonnen bij de discipelen. En daarom gaan ze nu ook weer met hem verder. Het eerste punt was, ze volgen Jezus. Ten tweede, ze verlaten het vasteland. Wanneer Christus het bevel geeft naar de overkant te varen, dan horen we eerst die spontane, enthousiaste reactie. Een schriftgeleerde die komt naar hem toe en die zegt, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Onvoorwaardelijk. Dat is mooi. Eerlijk is eerlijk. Dat is echt mooi. Christus geeft hem er ook een waarschuwing bij. Laat het duidelijk zijn. Het wordt geen kalme reis. Het is geen rustig, comfortabel leventje. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Jezus moet voortdurend verder. Voortgedreven door zijn ijver, voortgedreven door zijn grote werk, maar ook steeds omgeven door allerlei noden, omgeven door bedreigingen, omgeven door de macht van de boze. Men gunt hem geen rust. Hij heeft wel onderdak in Capernaum. En iets later ligt hij te slapen in het schip. Maar het is tijdelijk. Het is geen echt thuis. De Heer Jezus die moet zwerven op aarde. Als een Adamskind. Zwerven buiten het paradijs. Het is geen plaats voor hem om zich, zeg maar, te nestelen. Hij wordt verjaagd. Hij wordt verworpen. Hij wordt veracht. En wie hem volgt, die zal er ook iets van ervaren. Hier een vreemdeling en steeds weer verder moeten, voortgedreven door de opdracht van het woord, voortgedreven door de ijver voor God, ook het lijden verduren. de aanvechting die op je afkomt. Ja, het kruis op je nemen. Het kruis achter Christus aan. De westkant van de zee van Genezareth, de zee van Tiberias, dat is het meer van Galilea. De westkant, dat was voor de discipelen vertrouwde grond. Daar kwamen ze vandaan. Ze kwamen uit Capernaum, uit Cana en zo van die verschillende plaatsen die daar liggen. En daar wisten ze precies de weg. En nu moeten ze naar de overkant. En straks gooit het woeste water hun schip op en neer. Ja, wie Jezus volgt, die moet weten, de rust is elders. Zo is de weg van Christus. En zijn weg gaat nog veel verder. Zijn weg zal gaan naar Gethsemane. Naar Pontius Pilatus. Naar Golgotha. Zijn weg gaat naar het kruis. En daar buigt hij het hoofd. En daar beveelt hij zijn geest in de handen van de Vader. Ja, eerder dan dat. Eerder dan alles was volbracht. Kon hij het hoofd niet neerleggen. De evangelist noemt nog een ander uit zijn discipelen. Die vraagt verlof. Later wil hij zich nog wel aansluiten. Maar nu is er eerst iets anders. Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Ja, dat kan natuurlijk geen uitstel leiden. Dat begrijpen wij. En bij de Joden was het zo dat wanneer iemand zijn vader moest begraven, dan mocht hij alle plichten daarvoor uitstellen. Of laten liggen. Ook de godsdienstige plichten. Je vader begraven, dat mocht voorrang krijgen. Zo belangrijk is dat. En daarom is dit antwoord van Jezus ook zo ontzettend schokkend voor de mensen. Hoe kan hij dat toch zeggen? Volg mij. En laat de doden hun doden begraven. Laat die maar voor zichzelf zorgen. Nou, zoiets mag geen mens zeggen. Zulke dingen mogen wij niet zeggen. Dat mag alleen Jezus zeggen. Ja, ook je vader en je moeder eren is toch een gebod van God. En in normale omstandigheden hoort daar ook het zorgen voor die begrafenis bij. Een eervolle begrafenis. Maar Jezus, hij is de Zoon van God. En hij mag meer vragen. Meer dan wie ook maar. En het komt voor deze man aan op een keuze. Heeft zo'n begrafenis niet het laatste woord? Nee, want de dood gaat voorbij. Christus heeft groter gezag. Hij geneest de zieken. Hij baant de weg naar het leven. En zijn getuigen en zijn volgelingen, die mogen daar getuigen van zijn. Niet de sombere dood beheerst hun gedachten. Maar dit leert Jezus. De blijde hoop, straks door de opstanding van Christus. Het kan moeilijk zijn om zo'n keuze te maken. Christus volgen tegen de algemene opinie in. Wat zullen de mensen er allemaal van zeggen als deze man nu met Jezus meegaat? Dat moet je ook maar dragen. En dan zul je wel merken, de beste stuurlui staan aan wal. En ze zullen het allemaal wel weten te vertellen. De discipelen volgen onvoorwaardelijk. Ze gaan met Jezus aan boord. En dan verzeilen ze in een heftige storm. Zo heftig dat ze vrezen voor het leven. Ja, laat duidelijk zijn. Niet alleen Jona komt in zo'n storm terecht. De ongehoorzame Jona. die op het verkeerde pad is. Maar je kunt ook met Jezus in de storm komen. Zo gaat dat. Je wilt Christus volgen, ook als ambtsdrager. Maar dan ontstaat er onstuimigheid. Was je op de verkeerde weg? Nee. Nee, het is zijn weg. En de kerk van Christus, die moet vaak door stormen heen. Gelukkig zijn er ook rustige tijden. En een kerkraad is ook geroepen om de vrede na te jagen. De kerkraad is ook geroepen om te waken voor een onheilige strijd. Of dat wij zelf de oorzaak zouden zijn van onrust. En toch komt er in het ambt veel op je af. Mensen die delen hun zorgen met je. Mensen die hebben allemaal zo hun gedachten en hun wensen. En ze roepen je ter verantwoording. En ze zeggen de kerkraad zus en zo. En dan kan het ook stormen in je hart. Stormen van aanvechting. Misschien wel stormen van angst. Stormen van moedeloosheid. Komt het wel goed met de gemeente? Komt het wel goed met die en die in de gemeente? Komt het wel goed met mijn taak die ik verrichten moet? En dan komen we bij het derde punt. We hebben gezien, ze volgen Jezus, ze verlaten het vasteland, ze worden geoefend. Het schip met de discipelen is in nood terechtgekomen. Er ontstaat een grote onstuimigheid en de golven die slaan over het dek. Het water gaat vreselijk tekeer, een razende storm die over de zee jaagt. En daaronder schudt de aarde. Want die onstuimigheid in vers 24, dat wijst op een zeebeving. Niet alleen de wind, maar ook onstuimigheid vanuit de zee zelf. Alle krachten werpen zich op het schip. En Jezus, hij slaapt. En zo zien we zijn menselijke natuur. Na een vermoeide dag, een dag met heel veel mensen om hem heen, heeft Christus rust nodig. Zoals ieder mens. En dat mag ook. En hij kan best even stoppen en slapen. Ondertussen verkeren zijn discipelen in nood. Moeten zij nu dit schip besturen? Moeten zij dat veilig aan de overkant brengen? Natuurlijk, sommige van die discipelen die hebben veel ervaring. Maar nu? Ze voelen zich machteloos. Dit gaat echt hun macht te boven. En Jezus? Hij slaapt. Wat is dat een aanvechting? Dat gevoel dat de Heere het niet opmerkt. Alsof het hem niet interesseert. Alsof hij je maar laat ploeteren. Wat doen de discipelen? Ze roepen Jezus. Heere, red ons. Dat is natuurlijk goed. Bij hem moeten we zijn. Van hem mogen wij hulp verwachten. En toch bestraft Christus zijn volgelingen. Het is goed dat ze hem roepen. Maar hun angst was niet goed. Hun paniek was niet nodig. Waarom bent u zo angstig? Laat er geloof zijn. Vertrouwen in zijn kracht. De Heere die roept, die zal u ook geleiden. Christus zelf, die kon in die storm slapen. Hij lag en sliep gerust. En dan, als hij wakker is gemaakt, dan laat hij het ook zien. Jezus is de Heere en hij blijft de Heere. Hij is de Zoon van God en met het hoogste gezag stilt hij de storm. Hij heeft gezag over de wind en de zee. Hij maakt het stil. Het is zijn machtig werk dat het schip zo behouden aankomt. Het is zijn werk waarmee hij aan de overkant ook weer verder gaat. Het is zijn werk dat hier in de gemeente het evangelie klinkt. Het is Gods werk dat wij iedere zondag de schriften mogen openen. Dat we met elkaar mogen meeleven. Dat we een ander kunnen helpen in hun nood. Hoe zullen wij meevaren in zijn schip? Nou, de Heere leert ons dat we op hem vertrouwen. En de Heere die oefent ons dwars door de aanvechtingen, door twijfels, stormen. Hij oefent ons in het geloof. Er kan van alles op ons afkomen. Maar wanneer het ons werpt op Christus, dan mogen we hem dienen. Dan mogen we door het geloof een instrument zijn van zijn werk. Kerkmeesters, die mogen meehelpen dat de erediensten plaatsvinden. Dat het woord van God kan worden verkondigd. Diakenen, die tonen de ontferming van Christus in hun hulp. Zieken en armen in hun omzien naar de noden in deze wereld. De ontferming van Christus. En terwijl we hem volgen, wat leert hij ons? Hij oefent de zijnen in het geloof. Onze redding ligt niet in onze macht. Onze redding ligt vast in hem. Omdat hij zijn leven gaf. Omdat hij weer opstond uit het graf. Het is zo slecht niet in dat schip. Waarom niet? Nu daar is de Heer. En zelfs de stormen, die moeten hem gehoorzaam zijn. Gemeente, heeft hij uw hart gekregen? Volg hem dan. Volg hem en heb goede moed. God belooft u met Christus een behouden aankomst. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En het vierde vers maakt uw weldaan wonderbaar. We zingen van Psalm 17, de versen 3 en 4. We zullen nu overgaan tot de bevestiging van broeder Baijense tot diaken, broeder van Verseveld tot oudenkerkermeester en broeder van Wijnen tot diaken. En daarvoor lezen wij het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot een bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden, vooral die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste, dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede, degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat met inzet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet: zeg het tegen de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren des woords, opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op een gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De knecht des Heren, die onze ziekten op zich genomen en ons leed gedragen heeft. En die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente voor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij dagelijkse dienstbetoon werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat wie uitdeelt, dat zal doen in oprechtheid. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en oprechtheid om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen. Zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers, dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. De gemeente wil ik vragen om, nadat de broeders te vragen alle drie hun jawoord hebben gegeven en ook de bevestiging is uitgesproken, hen toe te zingen van Psalm 20, het eerste vers. Dus straks Psalm 20, vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren. En zo zingen we hen toe, dat de Heere ook om hen te helpen en te schragen zijn zegen zal laten nederdalen. Dus na het jawoord van de broeders en ook het uitspreken van de bevestiging zingen we, en zo mogelijk staande doen we dat, Psalm 20, vers 1. En ik wil nu u vragen om op te staan van uw zitplaats. Geliefde broeders, omdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Jan Jasper Baaiense? En wat is uw antwoord, Gerard Cornelis van Verseveld? Ja. En wat is uw antwoord, Dirk van Wijnen? Ja. De almachtige God en Vader, geef u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeders, we zijn de Heere dankbaar dat u alle drie bereid bent om weer voor een volgende termijn te dienen in het ambt. Het werk is u bekend, ook de verantwoordelijkheid is u bekend, maar dan spreekt het niet vanzelf om daarin verder te gaan. En het is niet dat u zelf vindt dat u het beter kunt dan anderen, maar u weet zich geroepen. Geroepen door God. En laat in het werk, in de verantwoordelijkheden, laat de liefde voor Christus u drijven. De liefde die zichzelf verloochent ter wille van Hem. De liefde die met ijver opkomt voor zijn eer. De liefde voor Christus die ons ook vreugde geeft. Ook vreugde in het dienen van zijn gemeente. Vanuit die liefde mogen we samen zijn gemeente dienen. En zo hopen we als kerkenraad de goede samenwerking voor te kunnen zetten. En we wensen ieder van u daar ook een rijke zegen op, ook voor u persoonlijk. We lezen verder in het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon met de daad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Wees allen getrouw in uw ambt. Houd het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze maakt u dat u hoog staat aangeschreven en verkrijgt u veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Acht de ouderlingen die goed regeren dubbele eer waard. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkenmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder in die mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen in gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkenmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van hun ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. Ja, Heren, daarin mogen wij toch ook samen dienen in dat verlangen. Binnen de kerkenraad, maar ook als gemeente, dat uw naam wordt groot gemaakt, dat we in uw wegen zullen gaan, dat we uw woord bewaren, uw heilig en krachtig woord. Zo mogen we verwachting hebben van u, Heere in de hemel, u die zelf uw kerk bewaart. En wij bidden dat van u, geeft u vermeerdering van uw kerk. Dat mensen worden toegebracht, tot geloof komen, een honger krijgen naar uw woord. Dat er een toename is in de genade en kennis van Christus. Dat we vast zullen staan op het fundament van profeten en apostelen. En zo u mogen dienen, kennen en liefhebben met heel ons hart. U brengen wij de dank dat zo deze drie broeders vanmorgen bevestigd mochten worden. Heren, dat u zelf hen daarvoor de bereidheid en ook de gelegenheid gegeven hebt, de gaven waarmee zij mogen dienen. Wij bidden voor hen, schenk hen uw zegen, ook voor hen persoonlijk, voor hun hart en leven. Dat ze u dienend, geoefend worden in het geloof. Dat ze daarin ook worden aangespoord in afhankelijkheid, vertrouwen te leven. Schenk ook uw zegen aan hun echtgenotes en aan hun gezinnen. Dat ze toch ook mogen delen in uw zorg over hen. Dat wanneer deze mannen en vaders hun inzet tonen in de gemeente en daar met liefde en ijver hun werk in doen, Heren, dat ook hun gezinnen, hun huizen mogen delen in de zegen die daarop rust. U bidden we ook voor de vacature die nog openstaat in de kerkenraad. Wilt u ook daarin uw leiding geven, zodat ook daarvoor weer een broeder gevonden wordt en door u geroepen om ook samen met het geheel van de kerkenraad leiding te geven in de gemeente en de taken op zich te nemen. Heere, gedenk ons zo als gemeente. Geef dat we ook met eensgezindheid uw weg mogen gaan. Ook al kunnen we verschillende inzichten hebben. En Heere, ook al hebben we verschillende gaven, dat er toch een verbondenheid is in de liefde tot Christus, een gezamenlijke gehoorzaamheid aan uw woord. We bidden ook voor de zieken. Gedenk hen en ondersteun hen. Wilt u hen helpen in pijn, als er zorgen zijn, als, Heren, er behandelingen moeten worden ondergaan. We danken u dat Gerrit van Wijk weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Nadat hij geopereerd is, er ook in de afgelopen week nog zorgen waren, mag het weer vooruit met hem gaan. We danken u voor uw trouw. We danken u ook voor de geestelijke gaven van vertrouwen en van uw nabijheid. Wees hem en zijn vrouw nabij en geef een goed verder herstel. We bidden voor mevrouw Versluis, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een knieoperatie. U brengt mij de dank dat dat goed is verlopen en dat ze weer thuis kan zijn. Wilt u haar helpen, nu ook in een tijd van revalidatie, van herstellen van deze operatie. Wilt u haar daarin ondersteunen en haar lichaam en geest ook uw kracht en genade schenken. U bidden voor meneer Van Ooyen van de Klaproostraat in Nederhemert, die opnieuw een chemokuur moet krijgen. Wilt u ook daarin hem gedenken met uw barmhartigheid. En Heer, we danken u dat uit een onderzoek is gebleken dat het ook effect heeft. Wilt u deze behandeling dan ook zegenen voor hem. Maar ook met uw Heilige Geest is een hart wonen en geven dat hij het oog op u mag slaan. We bidden voor de activiteiten in de gemeente. Heren, in het bijzonder voor de Alpha-cursus, waarvoor de voorbereidingen plaatsvinden. Mag het een middel zijn in uw hand om mensen te leiden naar Christus, dat het woord opengaat, dat mensen mogen ontdekken wie u bent en het verlangen zullen hebben om u te volgen en te dienen. We willen zo onze beden voor u neerleggen, onze dank voor uw goedheid, Heren, en voor deze dienst, voor deze dag. En wij doen dit alles in de naam van Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot slot zullen we gaan zingen uit Psalm 4. We zingen van Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in de tijd. En wat er verder volgt in Psalm 4, het vierde vers. nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.